Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Welkom beste luisteraars en mede-pelgrims. Mede-bedevaarders moet ik tijdens deze afleveringen zeggen, bij onze derde aflevering van onze voetbedevaart van Leuven naar Scherpenheuvel. En natuurlijk naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. In deze aflevering zullen wij een groter stuk van onze route afleggen, die, zoals u al eerder kon horen, zo'n 33 kilometer bedraagt. 1 kilometer voor elk levensjaar van Jezus. Zo bedevaarden wij naar Onze Lieve Vrouw, onze hemelse moeder, en zullen wij opnieuw kennis maken met de geschiedenis van de streken waarlangs we komen. En maken we ruimte voor gebed door het verder bidden van ons rozenhoedje en meditatie aan de hand van de visioenen van de zalige Anna Catharina Emmerich, een bewerking van deze teksten uit het leven van de heilige maagd Maria. En waarbij we dus de 5 blijde mysteries overwegen. Deze bedevaart is bij uitstek mariaal. Het is een uitdrukking van het belang dat Onze Lieve Vrouw in ons leven inneemt. Althans, voor velen van u, luisteraars, en ook voor mezelf. Maar misschien ervaart u wel een moeilijkheid daarin. Want hoewel de heilige maagd Maria juist voor zeer velen de broodnodige metgezel is naar Jezus toe, zijn er evenveel gelovigen die wat moeilijkheden ervaren in hun relatie met Maria. Die zich wat willen hoeden voor wat ze aanvoelen als een te sterke volksdevotie. Of omgekeerd, juist zij die zich daarin een beetje verliezen. Maar het maakt eigenlijk allemaal niet uit voor Maria, want zij brengt ons Jezus zelf, onze Verlosser, onze Heiland. En u mag meegaan zoals u bent. Samen gaan wij naar Maria toe met onze intenties, onze talenten, onze zorgen en bekommernissen in onze rugzak. En gaan deze neerleggen bij haar, onze grootste voorspreekster bij God, samen met de heilige Jozef. Op deze wijze stappen wij in de voetsporen van de vele vrome pelgrims die ons voorafgegaan zijn, in de hoop dat zij ons mogen helpen om de bedevaart te voltooien, te groeien in geloof, hoop en liefde en in uitbreiding ook onze bedevaart, onze pelgrimstocht in dit leven te voltooien. In een vorige aflevering gingen wij van het station van Leuven langsheen de Heilig Hartkerk in Heverlee naar de abdij van Vlierbeek. We ontmoetten onderweg Paul en Griet langs het Negenbunderspad en gingen zo door het bos naar de kerk van Linden en voorbij het kasteel de Beaufort. Het is mede dankzij deze plaatsen dat we al wat meer geschiedenis van deze streken tussen Leuven en Scherpenheuvel mochten leren kennen. En waar we ook de brug vonden met de aartshertogen Albrecht en Isabella, daar hun portret in de grote hal van het kasteel hing. En zo konden we al iets zeggen over de geschiedenis van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, wat te maken heeft met de wonderlijke gebeurtenissen aan een eik op een, jawel, Scherpenheuvel. Vorige keer waren we geëindigd aan de kerk van Linden. Daar staan we ook en we gaan verder. Een smal wegje, helemaal weggestoken tussen enkele gebouwen door, brengt ons naar de Pastorijstraat. Zo gaan we naar het Kortrijksgen voetpad, langsheen de Watertoren, tot in de Lijsterdreef. Langs wegels en velden, zover het oog reiken kan, tot men uiteindelijk in Gobbelsrode in Holsbeek terechtkomt. Voor ons de gelegenheid om langs een van deze mooie veldwegen een beetje te eten en te drinken, en om na de lichamelijke mens gesterkt te hebben, tijd te maken voor meditatie. En nadat we dus even de lichamelijke mens hebben kunnen sterken met kort wat te eten en te drinken, gaan we van deze gelegenheid gebruik maken om onze volgende meditatie te doen. En straks zoeken we dan een plaatsje waar we ons derde tientje van deze bedevaartstocht kunnen bidden. In deze derde meditatie, derde blijde mysterie, mediteren we over de geboorte van onze Heer Jezus Christus. En dat doen we opnieuw aan de hand van de teksten van de zalige Anna Catharina Emmerich. Ik zag de glans rondom de heilige maagd steeds toenemen. Het licht van de lampen die Jozef ontstoken had, was niet meer zichtbaar. Op het uur van middernacht geraakte zij al biddend in vervoering. Ik zag haar van de aarde omhoog geheven, zodat de grond onder haar zichtbaar was. Zij hield de handen over de borst gekruist. De glans om haar heen nam nog steeds toe. Alles, zelfs het levenloze, was als in blijde innerlijke beweging. De stenen van het gewelf, de wanden, de vloer der grot, alles scheen in het licht te leven. Nu zag ik zelfs het gewelf van de grot niet meer. Een straal van licht vertoonde zich boven Maria opstralend tot in het hoogste der hemelen, met toenemende glans. De heilige maagd, in vervoering opgeheven, zag nu ter aarde neer en aanbad haar God, wiens moeder zij geworden was, en die daar als een pasgeboren, hulpeloos kindje voor haar op de grond lag. Ik zag onze zaligmaker als een schitterend klein kindje voor de knieën van de heilige maagd Maria op het rustbed neerliggen. Het licht dat van hem uitging, verdoofde alle licht rondom. Het leek mij heel klein en werd voor mijn ogen groter. Dat alles was een beweging van zo grote glans dat ik niet kan uitdrukken wat ik gezien heb. De heilige maagd bleef nog een tijd lang in vervoering en ik zag hoe zij een doek over het kind uitspreidde, maar zij raakte het nog niet aan en nam het niet op. Na geruime tijd zag ik dat het goddelijk kind zich bewoog. Ik hoorde het wenen en nu kwam Maria tot zichzelf, nam het kindje van het rustbed op en hield het in haar armen tegen de borst. De heilige maagd voedde de verlosser en om haar heen zag ik engelen in mensengedaante die op hun aangezicht neerlagen en het kind aanbaden. Er was wel een uur sedert de geboorte verlopen eer Maria de heilige Jozef riep die nog aan het bidden was. Toen hij naderde, wierp hij zich vol godsvrucht en vreugd en nederigheid op het aangezicht en eerst toen Maria hem opnieuw uitnodigde om met vreugd en dankbaarheid het heilige geschenk van de Allerhoogste aan zijn hart te drukken, richtte hij zich op, ontving het goddelijk kind in zijn armen en loofde God met vreugdetranen in de ogen. Een mooie meditatie van de zalige Anna Catharina Emmerich opnieuw. Wij gaan de rugzak opnieuw opnemen en gaan een stukje verder tot aan een klein kapelletje van Onze Lieve Vrouw en daar zullen we dan ons derde tientje bidden.
dat jouw baby ooit zou wandelen op water. Maria, had je toch dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? Jij schonk dit kind het leven en hij schenkt het weer aan jou. Je dood dat jouw baby ooit de blinden zou genezen. Maria, had je dood hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? Jouw kus op Jezus wang is een kus op Gods gelaat. Maria, had je toch? En kon je dat al zag beginnen. Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? Kon jij al zien hoe die dag zal zijn, jouw zoon als lam van God? De baby in je armen is waarlijk
Na deze meditatie gingen we nog een klein stukje verder, om vervolgens aan een vrij drukke weg een Mariakapelletje te vinden waar we ons derde tientje samen kunnen bidden en waar we de geboorte van onze Heer Jezus Christus, dat we zo net konden overwegen in de meditatie, ook in ons gebed konden brengen. En nadat we even midden ten velde een beetje hebben gegeten en iets gedronken, terwijl we goed onderweg zijn naar het bos van Troostenberg, verwijzend ook naar de familie die er reeds 250 jaar een domein bezit, komen we onderweg een Mariakapelletje tegen. En dat is een goed moment voor ons om opnieuw even te bidden. En bidden wij dan samen het derde tientje van deze bedevaart.
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En zo, dierbare luisteraars, zullen we onze bedevaart van vandaag verder zetten op naar het bos van Troostenberg.
We lopen door seizoenen, de ritmes van de tijd, vreugde en verdriet en soms ook strijd. Vertrouwend op Gods stem en geborgen in zijn hand, lopen wij de weg naar het vaderland. En we zoeken naar meer van onze God. We lopen samen in de pelgrimstocht. We willen leven als heilig volk van God. Ieder zijn plek in de pelgrimstocht. Verhaal van vader op zoon,
bevestigen zijn liefde en zijn trouw. Wij leven als familie, op missie met elkaar. Kom en zie, het koninkrijk is daar. En we zoeken naar meer van onze God. We lopen samen in de pelgrimstocht. We willen leven als heilig volk van God. Ieder zijn plek in de pelgrimstocht. Er een dag dat de reis ten einde komt. Als vreemdelingen vinden wij ons thuis. Jezus heft het glas en de tafel is bereid. Een eeuwigdurend feest in zijn aanwezigheid. Samen in de pelgrimstocht. We willen leven als heilig volk van God. Ieder zijn plek in de pelgrimstocht. Genade en vrede voor elke vreemdeling die zoekt naar de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie je bent, te zoeken naar wat God jou heeft gegund.
Via de Gobbelsrode gaat het naar de Vierbunder, waar ik op een bepaald moment op de kaart zag dat ik naar rechts moest. Maar daar waren enkel velden met gewassen en daartussen vooral brede modderige paden te zien. Na enige twijfel besloot ik toch de wandel-GPS te volgen en kwam ik een dame tegen met een hond aan de leiband. Ze was zo vriendelijk om mij te bevestigen dat ik wel degelijk op de juiste weg was, dat het ook geoorloofd was om de velden door te steken en dat ik gewoon verder naar boven diende te wandelen, op de klimmende helling. Zo gezegd, zo gedaan. Daar wandel je dan, midden ten velde, op een mistige dag, met hier en daar wat zonnestralen die door het wolkendek heen kwam tot in de enkels in de modder. Is er een mooiere metafoor voor het leven? Het is ook niet toevallig dat deze taferelen van de landbouw van het platteland zoveel dichters en kunstenaars hebben geïnspireerd. En terwijl ik onderweg was, deed het mij denken aan het schilderij L'Angelus van Jean-François Millet of aan de arenleesters van dezelfde kunstenaar. Hij was dan zelf niet gelovig, toch heeft hij met zijn talenten de bescheiden, vrome, biddende houding van de werkers van het platteland tot uitdrukking gebracht. En het was ook een beetje uit een soort van nostalgie. En het is waar, als we onderweg zijn, zo langs het platteland en langs die veldwegen en bossen, dat wekt ook wel wat nostalgie op, een wat mijmerende houding zou je kunnen zeggen. Jean-François Millet zei daarover: het Angelus heb ik gemaakt terwijl ik mij bedacht hoe mijn oma, wanneer ze de klok hoorde luiden, terwijl we op het land werkten, nooit naliet ons te laten ophouden met werken om het Angelus te bidden voor die arme doden. Het doet ook misschien denken aan Permeke bijvoorbeeld in zijn latere periode dan. Kunstenaars die inspiratie vonden in het landschap dat ons gegeven werd ook op deze dag. En waar we grote tractoren bezig zagen op de velden. Eveneens, zoals u ook zal merken tijdens deze aflevering, is het een beetje een verlaten weg. En uiteindelijk gaan we in het leven, en ons leven is dan ook een soort van pelgrimstocht, gaan we vele stukken toch alleen. In een bepaalde vorm van eenzaamheid. Maar voor ons christenen is die eenzaamheid als het ware bewoond door God. En dat merk je ook wanneer je die tocht zelf zou ondernemen, dat werkelijk iets is wat je kan merken bij jezelf. God is daar. God is daar aanwezig en gaat met ons mee. Het bewerken van het land om te kunnen voorzien in de noden van zichzelf en van een gezin, ja, het roept ook de vele parabels van Jezus voor de geest, waar de landbouwer, de arbeider in de wijngaard, de graankorrel, de zaaier, de akker, de herder een hoofdplaats inneemt. Ook in de literatuur vinden we diezelfde inspiratie terug. En wanneer we denken aan dat tafereel met L'Angelus, als u het nog nooit heeft gezien, zeker de moeite om het eens op internet te gaan opzoeken, of nog veel beter, om het in Musée d'Orsay te gaan bekijken in Parijs. Als u dat tot uw mogelijkheden behoort natuurlijk. Maar dat Angelus is ook de inspiratie geweest van een gedicht dat geschreven werd door priester Guido Gezelle. En dat luidt als volgt. Hoe helder klinkt de klokkentaal ten torren uit, tot negenmaal herhaald, de klepel op den ronden boord zijn beëgeklop. De landman laat zijn rossen staan, naar huis zal hij en rusten gaan. Maar eer hij stap van stede zet, zo bidt hij nog zijn klokgebed. Een engel naar Maria kwam, de boodschap hij van het boetelam had medegebracht en negenmaal begroet haar nu de klokkentaal. Gods eeuwig woord, het licht verliet des hemels en Maria hiet het moeder zijn van hem die aan den boom voor ons heeft boete ontvaan. De landman na den laatste klop van bidden houdt, van werken op. Zijn rossen staan op stal weerom en moeder wenst hem willekom. Met een beetje kunst te midden van dat kunstige landschap dat Gods schepping tekent, zetten we onze weg moedig verder. Bovengekomen kwamen we een beetje verder nog langs een kleine kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Je loopt er zo gemakkelijk voorbij, het is zeker de moeite om er even bij halt te houden en Onze Lieve Vrouw te groeten. Uiteraard worden we ook vaak verrast op onze weg en terwijl ik onderweg was naar het Troostenbergbos, was er een voorval dat ik toch graag met u wil delen. Op een bepaald moment ontmoette ik een paard en ruiter op de weg. Ik deed de ruiter teken om voorbij te gaan, waarbij het paard met zijn berijder met kalme tred langs het kleine kasseibaantje zijn weg verder zette. Langs beide zijden van de weg was een kleine helling die een aanpalend stukje bos en een woongebied van de weg scheidde. Plots kwam er, bijna uit het niets, zo leek het, een middelgrote hond door de bomen heen de weg opgeschoten en liet met luid geblaf en blinkende tanden blijken dat het paard en de ruiter een ongewenste gast was, zo dicht bij het domein van zijn baasje, dat overigens nergens te zien was. De hond poogde daarbij zijn tanden in de benen van het paard te zetten, dat zo schrok dat het steigerde, een halve draai in mijn richting maakte en waarbij de ruiter veel moeite had om het dier in bedwang te houden. Terwijl dit wat ontstellende tafereel zich voor mijn ogen afspeelde en de hond overigens pogingen bleef ondernemen om in het paard te bijten, wilde ik toch niet hulpeloos blijven toekijken. En na een klein gebedje en de nodige moed riep ik met luide stem: hier, zitten! Waarop op een of andere manier de hond zich in mijn richting begaf en aan mijn voeten kwam zitten, met een zichtbaar verlangen om toch de toestemming te krijgen om alsnog zijn bijt- en blafwerk verder te mogen zetten, wat we overigens niet hebben verleend. De pelgrim en het paard. Of het paard en de pelgrim. Het klinkt bijna als het begin van een flauwe grap of een sprookje. Maar het is opnieuw een symbool van de onvoorziene omstandigheden die we in het leven als pelgrims kunnen tegenkomen. En als we dan misschien de reflex van het bidden leren, dan zullen we ongetwijfeld de genade en de moed krijgen die nodig is om onze weg verder te zetten. Wel, kunstgeschiedenis, een beetje poëzie en een anekdote met een paard, genoeg gemijmerd voor nu. We gaan verder en dat is richting het bos van Troostenberg. En dat gebied is ook sterk verbonden met de geschiedenis van de familie die er reeds vele jaren een groot domein heeft, het kasteel, dat er ook bij hoort. En gaan we zo meteen wat meer ontdekken over die geschiedenis.
Dierbare medepelgrims, bevinden ons in het bos van Troostenberg. En de naam Troostenberg komt eigenlijk van de familie De Troostenberg, die hier dichtbij een kasteel bezitten, een domein bezitten. Altijd interessant als we voorbij zo'n punt komen om even stil te staan bij de geschiedenis. Het kasteel van Kleerbeek, dat is de naam van het domein, heeft een domein van 50 hectare en is al 250 jaar lang eigendom van de familie De Troostenberg. De gebouwen zijn echter 15e eeuws en deden aanvankelijk ook dienst als gerechtshof. Charles De Troostenberg kreeg in 1956 de titel van baron, van onze koning, en deze titel is overdraagbaar aan de eerstgeborene. Met andere woorden, zo blijft er dus een baron De Troostenberg. Iedere keer wordt dat doorgegeven aan de eerstgeboren zoon. Als we kijken naar de geschiedenis, dan is het zo dat rond het jaar 1830, Guillaume Joseph Lucien de Troostenberg, burgemeester van Houwaard, ongeveer 78 hectare bezat. Dat bijna een aaneengesloten blok vormde in het zuiden van de gemeente Houwaard. De kern hiervan werd gevormd door een gebouwencomplex aan de voet van de Roeselberg, waar we zo meteen nog zullen langskomen. Dit bestond uit een kasteelachtig gebouw, een halfgesloten hoeve en een watermolen op de Molenbeek, zoals de middenloop van de Winge daar wordt genoemd. Het landgoed omvatte ook de Roeselbergse bosgen en naar het noordoosten toe het venige brongebied van de Motten. Uit de ijzer-zandstenen funderingen en muurfragmenten kan worden opgemaakt dat de watermolen waarschijnlijk het oudste gebouw van Kleerbeek is. Althans bovengronds, want de heerlijkheid Kleerbeek, die vroeger Kleerwijk werd genoemd, bestond al sinds 1433 en het huidige kasteel werd gebouwd op de funderingen van het vroegere gerechtshof. Het goed werd in 1795 eigendom van de familie de Troostenberg en het gerechtsgebouw, dat door de revolutie zijn functie had verloren, werd van dan af als huis in gebruik genomen. Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw, onder impuls van baron Lucien de Troostenberg, eveneens burgemeester van Houwaard, ondergingen de gebouwen ingrijpende wijzigingen. Rond 1890 werd de hoeve, afgebroken op één vleugel na, die in 1892 wordt uitgebouwd tot koetshuis en gedeeltelijk ook als orangerie wordt ingericht. In 1894 wordt ook het kasteel, dat tot dan toe een sober landhuis was, grondig aangepakt. Het krijgt onder meer een middenrisaliet, bekroond door een hoog, smal schilddak, en zijn huidige, witgepleisterde uitzicht met arduinen vensteromlijstingen. De twee lage hoekvleugels langs de kant van de vijver worden bovendien tot twee bouwlagen opgetrokken. Na het plotse overlijden van Lucien de Troostenberg in 1906, tot dienst dezer gemeente te paard rijdende, zoals een neogotische gedenksteen langs de Houwaardse Dreef vermeld, wordt het domein van Kleerbeek overgenomen door zijn oudste zoon Maximiliaan. Dat was iemand met een ruime culturele belangstelling, zeker ook niet onverdienstelijk als historicus, en met grootse plannen voor Kleerbeek. Vanaf 1907 wordt het kasteel opnieuw grondig verbouwd. En wordt er ook begonnen met de aanleg van een Franse tuin, dat was dan in 1911. Ja goed, het is wel degelijk een privédomein, dat moeten we toch even benadrukken. Zeker niet de bedoeling om hier zomaar even het domein op te lopen en te gaan verkennen. Wij gaan overigens door het Troostenbergbos, dat wel dezelfde naam draagt als de familie, maar dat wel degelijk gescheiden ligt natuurlijk van het domein zelf, van het kasteeldomein. Dit bosgebied trouwens is kleiner dan het wilde Walenbos dat nog voor ons ligt. Dit bos, het Troostenbergbos, is 54 hectare groot met vele comfortabele wandelpaden die poëtisch hun weg zoeken langs de prachtige oude beuken. Als u houdt van een mooie wandeling met goed begaanbare wandelpaden in een authentieke bos, wel, dan is dit zeker de plaats om naartoe te komen. Dat ligt dus nog zeker voor ons. Eerst gaat het richting de Roeselbergkapel, door het Walenbos en zo doorheen Tieltwinge en dan verder op weg naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Op deze wijze, dierbare luisteraars en mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land,
bedevaarttochtgenoten zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze voetbedevaart van Leuven naar Scherpenheuvel. We zijn door het Troostenbergbos getrokken en zullen een volgende keer langs de Roeselbergkapel komen. Een plaats die al eeuwenlang verbonden is met het pelgrimeren naar Scherpenheuvel. Op die manier komen we voorbij de kapel, leren we nog wat meer over de geschiedenis, zullen we ook door het moerassige Walenbos trekken en zo langzamerhand door Tieltwingen trekken op weg naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. In een volgende aflevering dus iets meer over de Roeselbergkapel en gaan we natuurlijk ook wat meer te weten komen nog over de geschiedenis, de ontstaansgeschiedenis van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. En zullen we ongetwijfeld ook nog enkele mensen aan het woord horen die we daar aan de basiliek mochten treffen. Ik dank u van ganser harte dat u voor een derde keer opnieuw bent meegegaan op onze voetbedevaart. En ik hoop dan ook dat we u voor het laatste stukje richting de basiliek van Scherpenheuvel zullen mogen meerekenen als tochtgenoten. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.